onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 83 en daarvan de eerste vier verzen. Psalm 83 en daarvan de verzen 1, 2 en 3.
Thank you.
De schriftlezing van hedenavond kunt u vinden, gemeente, in het heilig en onfeilbaar woord des Heren. En wel in het eerste hoofdstuk van de eerste zendbrief van een apostel aan de Korinthe. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Korinthe 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil Gods, en Sosthenes de broeder. Aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met alle die de naam onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heren. Genade zij u en vrede van God onze Vader en den Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles zijt rijk geworden in hem, in alle reden en alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de opstanding, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus, en welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door welke gij geroepen zijt, tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij alle hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijt, maar dat gij samengevoegd zijt in één dezelfde zin en in éénzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn dat er twisten onder u zijn. En ik zeg, en dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en ik ben van Cephas en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van uw lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, den gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het veracht heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven is, die roemt, die roemen in den Heere. Tot zover de schriftlezing. Ik zoek het dus Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, we zijn weer andermaal samengekomen onder de prediking van uw woord. En hoe zijn we samengekomen, Heere, dat weet gij op het allervolmaakst. Gij kent in ieders hart of het nog in de wereld ligt of in Christus. Want dat maakt het verschil hoe we hier zitten. En als uw volk hier zit, o lieve Heere, dat ze het mochten verstaan, dat ze hier zit om Christus wil. En als de wereld hier zit, dat ze het mochten verstaan, dat ze hier niet vrijblijvend zit. Want wat zullen we, als we voor u moeten verschijnen, hoe zullen we rekenschap kunnen geven van ons rentmeesterschap, Heere? Dat is gans onmogelijk. Maar, en daarom heb gij, doet gij uw woord nog uitgaan, opdat een iegelijk zich zou bekeren van zijn boze werken. Heere, mocht gij daartoe uw woord openen, mocht gij daartoe de schriften openen. Want gij hebt de schriften, gij hebt de sleutel der hel en des doods, en gij hebt ook de sleutel van het verstaan van uw woord. Heere, gij zaait het door de dwaasheid der prediking, en wij smeken u dat we op en onder de kansel dat mochten verstaan, naar de mate des geloofs. Dat we er eens iets van mochten verstaan, van dat eeuwige wonder van zalig worden. Want dan hebben we ons hart niet meer in de wereld. En dan zeggen we met Rut, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. O Heere, komt in alles openbaar aan welke kant we staan. Komt in de kleine dingen openbaar, kom in de grote dingen openbaar, want u zegt aan de boom, de vruchten, de boom wordt aan zijn vruchten gekend. O lieve Heere, en nou is uw volk niet beter, maar ze zijn de geroepen heiligen in Christus. En lieve Heere, mocht dat ook deze avond openbaar komen, want gij hebt ons gezegd dat we moeten doorgeven dat het de goddeloze kwalijk zal vergaan en dat het de rechtvaardige wel zal vergaan. O Heere, geef gij daartoe uw geest, want zonder uw geest blijven het maar lege woorden. Want het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Dat is nu nog. En mocht gij dat eens doen verstaan, mocht dat eens als een slag naar binnen komen. Dat we ons niet hebben te verheffen boven de Joden en boven de Grieken. Want uw woord is heden actueel. Uw woord veroudert nooit, want het zal staan tot in eeuwigheid. En geen duimbreed wijken. Heren, dat het uw koninkrijk nog uitgebreid mocht worden. Als het is niet onder ons, dan is het elders. Want doden zullen horen. Gij werkt heden. Gij werkt altijd. Gij werkt totdat de laatste zal zijn binnengebracht en dan stort deze wereld in elkaar. O Heere, als we daar eens een beseffen hadden, dan zouden we ons haasten en spoeden om ons levenswil. Dan zouden we niet met die vrouw van Lot nog naar de wereld lonken en naar onze eigen wereld, want dat kan ook zo vroom. Maar Heere, dan zullen we onze hoofden en harten verheffen tot de bergen waar Gij zijt. En dan zullen we het van U alleen sterker zijn door Uw lieve geest, dat we alles van U zouden verwachten, alle nooddruft, alle behoefte, voor tijd en eeuwigheid beide. Heere, Gij weet veel beter als dat wij het weten, wat wij nodig hebben. En Gij weet veel beter te peilen de nood van onze ziel. Gij weet zo ontzaglijk volmaakt te peilen wie en wat wij zijn geworden in Adam. En Gij weet ook hoe een mens bekeerd moet worden, Heere, wij weten het niet. We hebben er na ontvangen genade zelfs geen verstand van. En dat U, o Heere Jezus, onze wijsheid zij. En dat Gij onze rechtvaardigheid zij. En onze heiligheid, ja onze volkomen verlossing. Want een andere gerechtigheid dan Uw gerechtigheid is er niet. Dat is allemaal eigen gerechtigheid. Heere, dat we het mochten wegwerpen als een wegwerpelijk kleed. Dat we alles voor U verliezen. En dat er in dat grote verlies die eeuwige winst geboren mocht worden. Dat de Heer Jezus Christus onze gerechtigheid zij. Dat is eeuwige winst. Dat is van eeuwigheid verworven. In de tijd geopenbaard. En mocht Hij dat ook heden in onze harten toepassen en herbevestigen. Wat zou dat groot zijn, Heere, als onze monden is gesloten werden met wereldse praat. En als onze monden en dan ons hart is geopend mochten worden om Uw lof te vertellen. Want daartoe zijn we geschapen. Dat we eens herschapen mochten worden om te beantwoorden aan dat doel waartoe Gij ons geschapen hebt. Wat zou dat groot zijn, Heere. En Gij hebt het gezegd dat het zal gebeuren, want zelfs uit de mond der kinderen hebt Gij Uw lof bereid. Heere, dat we een kind voor U mochten worden, een kleinkind, dat geleid en onderwezen moet worden, en dat het van de vaderlijke leiding moet hebben, dat het van de genade moet hebben, en dat het van elke stap, want Heere, we zijn zo blind in zemelswegen, elke stap is zonder U een stap in het duister. Maar mocht Gij Uw woord geven tot een lamp voor onze voet en een licht op ons pad om het duister op te klaren. We bidden het U, gedenken ieder die ons lief en dierbaar zijn. Maar gedenk ook, heren die tegenstaan, dat ze nog een gebroken hart mochten ontvangen en een verslagen ziel. Wat zou dat groot zijn, heren? Want dan zou de koning der ere heerlijkheid en eer hebben. We bidden het U in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst van de prediking van deze avond, die kunt u vinden in het hoofdstuk wat we ook deze morgen hebben overdacht. Romeinen 6. En daar van het 22e vers, waar aldus staat geschreven: maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en God dienstbaar gemaakt zijnde, heb gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. En dan lezen we vers 23 er ook achteraan: want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heere. Dus geliefde, wat gaat het hier vanavond over? dat Paulus hier ons komt te onderwijzen dat er een volk op aarde is, van begin tot eind, die in de tijd worden vrijgemaakt van de zonde. Want dat ligt ertussen van nature, de zonde. En de zonde heeft een breuk geslagen, geliefde, waarvan Abraham zei tegen die rijke man dat die kloof onoverkomelijk is. De hemelingen kunnen niet naar de hel en de hellelingen kunnen niet naar de hemel. Maar geliefde, als je nou aan deze zijde van het graf die ontzaglijke breuk hebt ingeleefd, als de Heere, als de geest des Heeren je die doet inleven, dan wordt er een roepen geboren: uit de diepte roep ik tot u, o God. Want dan voel ik die last der zonde, die te zwaar is om te dragen. Maar nou hebt God de behagen, liefde, om een lastdrager te schenken, om die last van u over te nemen. Dat is nou zalig worden. Dat is een ruilhandel. Dan zegt de Heer Jezus: ik uw zonde en gij mijn gerechtigheid. Ik uw dood en gij mijn leven. Want de Heer Jezus die trouwt zijn kerk in gemeenschap van goederen. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, dat is het leven des geloofs. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde. Ja, wat bedoelt de apostel eigenlijk met zonde? Dat is belangrijk. Wat bedoelt een apostel met het begrip zonde? Nou, wij zouden denken, dan denk je direct aan vleeselijke hartstochten en vleeselijke lusten. Boze begeerlijkheden. Maar dat zijn slechts de kwade vruchten, de vruchten die aan de boom groeien en onder de algemene naam zonde begrepen zijn. Maar Paulus spreekt hier, geliefde, over de zonde in een enkelvoudige zin en verstaat daaronder de toestand waarin wij door de zondeval van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs gekomen zijn. Ja, en dat, je moet maar opluisteren. Ten eerste, de bedenkingen van je eigen hart, de overleggingen van je eigen hart. En mensen zitten altijd maar in over de dadelijke zonde. Maar geliefde, er is nog een, dan ga je toch aan de fundamentele oorzaak voorbij. De erfzonde, waarin we gevallen zijn. We leven in een staat der zonde van nature. En de vruchten daarvan zijn de dadelijke zonden, de zonde van bedrijf en nalatigheid. Dat zijn maar vruchten van onze erfschuld, onze erfzonde. Dus Paulus bedoelt hier met zonde dat wij vervreemd zijn van God, waardoor wij in de dood geraakt zijn, uit het leven Gods gevallen zijn, de duivel toegevallen zijn. Als gevolg van de zondeval zijn wij een kwade boom gelijk geworden, die geen andere dan verwerpelijke vruchten kan voortbrengen. Dat is eenvoudig, nietwaar? Is de boom goed, dan zijn de vruchten ook goed. Is de boom kwaad, dan zijn de vruchten ook kwaad. Dat is heel eenvoudig. Dus onze zonden zijn er de oorzaak van dat wij door en door vervreemd zijn van alle geestelijkheid en van het leven dat God wel gevallig is, van de ware godsvrezen. We zijn van nature van ontbloot. We zijn vijanden van God en onze naasten. U zegt, dat heb ik al zoveel keer gehoord, maar hij heeft ook wel eens ingeleefd. Weet je wat vroeger het oude volk zegt? Zij tegen elkaar, hoe is het met je vijandschap? Ja. Zijn ze tegenwoordig te vroom voor geworden? Maar we zijn vijanden van God en onze naaste, en deze toestand blijft niet zonder vruchten en of gevolgen. Want daaruit spruiten nu allerlei daden en werkzaamheden voort die we van nature, ja, waar we van nature geen last van hebben, maar die wel met de naam zonde, hè, of heiligheid bestempeld worden. Nou, ja, een mens zit zo vreselijk in elkaar, geliefde, wij van nature. Van nature noemen we de ongerechtigheid gerechtigheid, de waarheid leugen, de leugen waarheid. Let er maar op. Ja. Mooi levend gemaakt worden. Dan ga je erop letten. Maar een mens leeft van nature in een droomwereld. Echt waar. Leef in een droomwereld. Niet in de realiteit van het leven. Maar uit het hart des mensen komen allerlei boosheden voort. Hè? Voornamelijk onverstand. We hebben ons verstand in het paradijs verloren. We hadden verstand van God en goddelijke zaken. Hadden we verstand van. Maar we zijn uit dat beeld van God gevallen. In de armen van de duivel. Ja. En dat onverstand, geliefde, dat openbaart zich in vele verstandige vormen. Hè? En onder allerlei reformatorische vlaggen. En men meent onder de noemen van heiligheid en gerechtigheid het verloren paradijs terug te winnen. Allerlei bewegingen en gemoedstoestanden. En daar krijgt vaak de naam nieuw leven toegemeten. Ja. Maar zulk onverstand dat niets van God wets verstaat, treedt als een zedemeester tevoorschijn en die zegt alles wat de Heere geboden heeft, dat zullen we doen. Ja, een mens pretendeert wat, hè. Maar zonde, dat wordt in de Bijbel, als ik dat Bijbels moest zeggen, zonde is alles wat niet zuiver is naar de wet Gods. Dat is zonde. Zonde is alles wat niet zuiver is naar de wet Gods. Ja. Ja. En onder de vlag van godsdienst, dan bedrijft een mens gruwelijke zonde. En dan moet hij door Gods geest, ja, mens, God moet niks. De mensen zeggen, oh, ja, God moet het doen. Hè? Ook uit een vroom beginsel. Maar geliefde, God moet niks. Hij kan ons in die staat laten. Hij kan ons rechtvaardig voorbij gaan. Als je ontdekt wordt aan je diepe val, en je, hè? Want we zijn goed uit zere handen voortgekomen. In ware gerechtigheid, heiligheid en wijsheid. En de Heer had ons gewaarschuwd, ten dagen schijt daarvan heet, zult ge de dood sterven. En ook, hoe zullen we dan de Heer nog ongerechtigheid toeschrijven, als die ons laat liggen in onze verdoemelijke staat? God is soeverein. God is een heilig wezen. God kan met de zonde geen gemeenschap hebben. Want de mens slaat God in het aangezicht door zijn ijdele vertoning en allerlei offeranden van allerlei soort. Hè. Een mens zit zo, ja, eigenlijk geniepig in elkaar. En daarom hebben de landen oorlogen. Daarom is de kerk verdeeld, gelijk de beenderen aan het graf. Familieruzies, noem maar op. Alles verdeeld. En heerst, de mens die wil macht bedrijven, hè? Ook al als die weinig macht heeft, dan wil die toch zich laten gelden. Dat is nou de mens, zeg. De mens op de troon en God eraf. En geliefde, de Satan is een verklaarde vijand van de ware gerechtigheid, zodat hij de godsdienstige mens gedurig aanzet tot het voortbrengen van vruchten der dankbaarheid. Dat hebt de duivel graag. Mijn dankbaar mens ben. En waardoor de mens vervalt tot een dienstwerk dat God nergens geboden heeft. Laat staan dat hij de belofte eraan verbonden heeft. De zaligheid hebt de Heere alleen verbonden aan belofte van boven naar beneden. Het evangelie komt van boven naar beneden. Kan je niet bewerken, kan je ook niet tegenhouden. U zegt, maar dan word ik er helemaal buiten gezet. Dat zou een wonder zijn. Dat zou je gelukkigste dag zijn. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Maar geliefde, een vleeselijke beleider, hoe godsdienstig, hoe ernstig, hoe welmenend, hoe deftig of hoe waardig hij ook mogen zijn, die verstaat niet dat het niets baat wat hij doet of bidt of in de Bijbel leest, psalmen zingt en daar nog een aantal christelijke werken bijvoegt, hè, die zich ook naar buiten openbaren. Met al die dingen stapelt hij zonde op zonde. He, zijn oefeningen om zijn zonde te doden, zijn oude mens te kruisigen, betekenen niets, want bij al zijn onnutte werkzaamheden en voorgewende ijver om van de zonde verlost te zijn, komen de zonden hier en daar naar buiten openbaar. Kijk, in die fase, zegt Paulus, hij was zo stipt als een fariseer. Maar in die fase, zegt Paulus, toen het gebod gekomen is, toen is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Hij zegt, eertijds wandelde ik stipt naar de fariseer, maar dat was een leven zonder de wet. Zonder de wet. En bij al die misdaden, het zij oneerlijkheid, gierigheid, hoererij, dieverij, kerkpolitiek en wat als meer zij, heeft de Satan een leer gereed om hem, om die zondaar in zijn verderf gerust te stellen. Dat is de opening van de Satan om een mens gerust te stellen. Mag best eens onrustig zijn, tuurlijk. Opdat hij maar niet zou verstaan dat de kwade boom met wortel en tak moet uitgeroeid zijn. Wil de boom met zijn vrucht vallen. Ik was dus op een zendingsdag, toen spraken we zo met een groepje mannen bij elkaar. En toen zei er zo'n man, ja, hij zegt, er moeten heel wat takjes afgesnoeid worden. Wil een mens is. Toen had hij het over het bestaan tegenover God. Hij zegt, dan moeten er heel wat takjes afgesnoeid worden. Nou, ik zeg, dan weet je er niks van. Ik zeg, want een mens moet ontworteld worden. Met wortelen al uitgeroeid worden. De boom moet ontworteld worden. En we moeten ingeënt worden in die ware wijnstok. Mooi afgesneden worden. Afgesneden van die wortel die in Adam, die in het werkverbond, geworteld is. Een mens is geworteld. Daar leeft hij van. Daar heeft hij zijn leven in. Dit doen en dat nalaten. En als hij gestorven is. Ik zeg dat nou soms met een paar woorden. Als die gestorven is, als die ontworteld is. Hè, maar dat kan de Heer doen met één slag. Maar kijk, geliefde. Dat is waar, daar moet je nou eens aan denken. Een mens denkt altijd in tijdsbestekken en processen. Maar eigenlijk leert de Bijbel maar één geloof. En dat is het moordenaarsgeloof. Dat is het moordenaarsgeloof. Dat ging in korte slagen. Die man die zat eerst te spotten en van een spotter werd die aan zijn zonden ontdekt en aan zijn bestaan ontdekt en aan zijn godenvijandig bestaan ontdekt. En in een korte trek eigent hij zijn vonnis en dan wordt hij vrijgesproken van schuld en straf. Nou, dat is de moordenaarsbekering. Gods woord leert geen andere bekering. Of dat langer duurt of korter duurt. Moordenaarsbekering. We zijn allemaal moordenaars. Allemaal dieven, hè. We moorden omdat we moordenaars zijn. Je wordt door een moord geen moordenaar. Je moordt omdat je een moordenaar bent. Je steelt omdat je een dief bent. In het licht van Gods heilige wet. En is hij gestorven? Door de wet. Aan de wet gestorven. Als de Paulus zegt, toen het gebod gekomen is. Toen is de zonde weder levend geworden, zegt hij. Maar toen ben ik gestorven. Want toen kon ik het niet meer uithouden. Vanwege de heiligheid en de majesteit van God. Kijk, als het onweert, jongelui, en je bent buiten en de onweer die komt een beetje dichtbij. Dan voel je iets van de nietigheid. Dat voelen natuurlijk mensen ook, want God heeft alle gewetens mee. Hè? Dan voelt de mens zijn nietigheid tegenover het goddelijke wezen. Tegenwoordig willen zelfs reformatorische dominees beweren dat God, ja, dat de, God die spreekt niet door het onweer, zeggen ze, dat is een natuurverschijnsel. Maar God is ook een God van de natuur. God spreekt elke dag, ook in de omstandigheden. Ten eerste door zijn woord, hè, door woord en geest. Maar God spreekt ook in de omstandigheden. Maar dan kan ik, ja, daar kan ik een aparte preek over houden, dan ben ik nog niet klaar. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dan krijg je niet altijd een tekst. Niet altijd een tekst. Maar de Heere spreekt ook door zijn goddelijke voorzienigheid. Opmerken is beter dan het vette eraan. Maar als je dat mag opmerken. Dan zeg je, Heere, u hebt het me daar en daar. Heb u me, door die omstandigheden heb u me bewaard voor dat en dat. Ga je opmerken. En geliefde, dan moest hij eigenlijk zo onder verbroken raken. Want zijn goddelijke voorzienigheid, door zijn goddelijke voorzienigheid hebben we vanavond ook een boterhammetje mogen eten. Want dan wordt alles een wonder, hè. Als God in je leven komt, wordt alles een wonder. Omdat je recht verloren hebt, je zogenaamde recht. Die hebben we verloren en verspeeld in het paradijs. Maar dan wordt het waar, hè. Dan wordt waar dat God rechter is, wetgever en koning. Want hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. Maar als die gestorven is, als we gestorven zijn aan die oude mens, dat is goddelijk werk hoor. Dat is een geesteswerk, hè, dat kun je eigenlijk niet voor klaarmaken. En je mag ook niet onbekeerd zijn. De mensen hebben geen recht om onbekeerd te zijn. De mensen hebben ook geen recht op de zaligheid. Dus als je daar, als dat nou werkelijk geloofd wordt, dan kom je in de nood, dan kom je in de nood voor God. Dan komen twee onmogelijkheden, die zetten je klem. Je hebt geen recht om onbekeerd te zijn, en je hebt ook geen recht op de zaligheid. Eigen schuld. En geliefde, als wij nou dat wonder hebben mogen beleven, als de Heere ons rechtvaardigt, als de Heere ons onze zonde vergeeft, dan blijft het nog, hè, dat die stuiptrekkingen van het lichaam der zonde, en dan komen we openbaar als vleeselijk verkocht onder de zonde, opdat het zij gelijk geschreven is, wie roemt, die roemen in de Heer. Dan komt alle roem buiten de mens te leggen. Dan heb je het mogen leren. Als je hebt mogen leren dat het einde der wet Christus is. Dus dat elke beweging van de mens zonde is. Elke beweging, elke gedachte. Elke begeerte. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Maar dan komt de vraag. Hoe zijn wij van de zonde vrijgemaakt? En als de apostel zegt, hè, maar nu vrijgemaakt zijnde van de zonde en God dienstbaar gemaakt, hoe zijn we dan van de zonde vrijgemaakt? Nou, Paulus zegt, u bent van de zonde vrijgemaakt. Heden. U bent van de zonde vrijgemaakt. Hij zegt niet dat zij zich... Dat hij zegt niet tot de gemeente van Rome dat zij zichzelf ervan vrijgemaakt hebben. He, door doding of kruisiging. En noem al die monnikerij maar op. Luther ging de kloosters in om zichzelf te kastijden om die zonde eruit te slaan. Het is er niet gelukt, gelukkig. He. Zij zijn van de zonde vrijgemaakt. Er is dus een daad geschied, geliefde, geheel buiten ons. Een vrije daad. Die uit de liefde Gods is voortgekomen. Ja, als een mens dat had moeten bewerken, dan had de hemel leeg gebleven. Echt waar, hoor. Echt waar. God is de zondeval een eeuwigheid voor geweest. En hij heeft een daad gesteld. Welke daad? Nou, de mens zoals die gaat en staat en in zijn zonde beweegt, kan er niet van vrijgemaakt worden en tevens blijven leven, omdat zijn leven zonde is. Hij moet sterven. Hij moet voor Gods aangezicht weggedaan en uitgeroeid worden, He? Uit het volk. Hij moet verbrand worden en zijn as buiten de legerplaats op de mesthoop worden geworpen. Kun je lezen in Leviticus 4 vers 12. Dus als Paulus hier zegt aan de gemeente van Rome dat zij vrijgemaakt zijn van de zonde, zo moet het voorgaande ook aan hen geschied zijn. Wat ik hier net opnoemt uit Leviticus 4 vers 12. Want zolang een mens leeft, is hij een dienstknecht der zonde. En wil het wel zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid, moet een mens van een levende een dode worden. Ja, nu zie ik hier allemaal met vreemde gezichten kijken. Want wij hebben een heilsleer ontwikkeld in onze dagen, die naadloos aansluit bij de godsdienstige opinie van de werkende mens. En van nature is de mens van mening dat hij met zijn kerk gaan, belijdenis doen, bidden, Bijbel lezen, een levende is. Maar de schrift zegt ons dat zolang wij in het vlees zijn en onder de wet, dat alle bewegingen des vleeses dode vruchten zijn, want die in het vlees leven, die kunnen God niet behagen. Kijk, God is geen God die de zonde door de vingers ziet. Er moet recht gesproken worden in ons leven. Wij hebben ons schuldig gesteld door onze diepe val in Adam. De zonden van Adam zijn ons toegerekend. Daar hebben wij gestaan bij die boom der kennis des goeds en des kwaads. En wij hebben het beter willen weten dan God. En God heeft in zijn woord geopenbaard dat hij uit de hemel heeft nedergezien of er iemand was die verstandig was, die hem zocht. Maar hij heb er geen een gevonden. Alleen stinkende zondaren, meer niet. Daar had de Heer ook de bezem van zijn gerechtigheid in kunnen zetten en er een eind op kunnen maken. Had hij ook kunnen doen. Maar God is recht in al zijn weg en werk. Maar het heb God beliefd om voor zulke stinkende zondaren de zaligheid, die met zichzelf in de dood zijn uitgekomen en geen vinger ten goede meer kunnen verroeren, daar heb God de zaligheid tegenover gezet. En dat laat hij nog heden verkondigen. Want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Toen Christus te zijner tijd voor de goddeloze stierf, geliefde, heeft hij de zonde in zijn lichaam gedragen aan het hout en hij stierf als zonde voor ons de dood. Nou, dan apostel zegt tegen de gemeente van Rome, zo zijt gij vrijgemaakt van de zonde. Het is alles in en door Christus. Tweede Wereldoorlog, als de mensen van het verzet werden opgepakt, er waren ook wel eens jonge jongens bij, die moesten voor het vuurpeloton. Dan heb ik eens een verhaal gelezen, dat is geen fictie, maar is waar gebeurd. Er was een oude verzetstrijder, die liep stilletjes naar die jongen, want die was niet uitgeselecteerd, maar die liep stilletjes naar die jongen. En dan greep hij die jongen bij zijn schouder. En die duwde die naar achteren. Toen ging die oude man in zijn plaats staan. Nou, dat heeft Christus voor zijn volk gedaan. Als plaatsbekleder is hij tot zondige maat. Opdat gij zoudt zijn zonder rechtvaardigheid Gods in hem. Maar geliefde, de duivel die heeft ook een leer ingevoerd, hè, namelijk dat u van de zonde vrij, dat hij u van de zonde vrij wil maken. Als u maar tegen de zonde strijdt en een vurig ontbidt om ervan vrijgemaakt te worden. En bij zulke leer zou het afhangen van uw vurigheid, van uw gebed en van uw strijd die u met de zonde levert. Dan zeg ik niet, geliefde, dat Gods volk zonder gebed is om van het inwendige bederf verlost te zijn. Oh nee. Want dat begeren ze allemaal, hoor. Al Gods volk begeert zonder zonde te leven. begeren ze allemaal om heilig voor God te leven. Maar geliefde, als dat werkzaamheden zijn van je vrome vlees, dan is het enkel ongerechtigheid. Paulus heeft het hier, we hebben het opgelezen uit 1 Korinthe 1, over de geroepen heiligen. Ja. De geroepen heiligen in Christus. Maar in zichzelf geliefde, dan zegt Paulus, als hij het nou heeft en het spreekt in het kader van de geestelijkheid van de wet, dan zegt hij, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Nou, dat is nou de hoogste stand in het geestelijke leven. Tegenwoordig hebben ze het over een overwinningsleven. Kun je de zonde overwinnen? Maar ik denk, ja, de zonde heb je nog in je macht. Met al die overwinningstheologie. Maar weet je wat de Heere zegt? Ik zal mij doen overhouden, arm en ellendig volk, dat op de naam des Heeren betrouwen zal. Arm en ellendig, hoezo? Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ja. En weet je hoe de Heeren zijn volk dan sterkt? Dan gaat hij midden in je ellende, midden in je wanhoop en midden in je verlorenheid. Gaat hij je ziel fluisteren, ik ben het voor u. Ik ben het voor u. Nou, als Christus het voor mij is, wat moet ik dan nog doen? Heilig leven? Ja, u zegt maar, dat is toch je reinste antinomianerij wat u nou zegt. Ja, dat komt omdat je de wet, omdat je de geestelijkheid van de wet niet verstaat. Als je de geestelijkheid van de wet verstaat, dan ben je niet een heilig mens, maar dan ben je een dief en een moordenaar. Dan ben je een goddeloze. En alles wat je in Christus bent, ben je heilig. Volmaakt, rechtvaardig. Ik heb al vanochtend gezegd, als de Heer in je leven komt en hij wederbaart je tot een nieuw schepsel, dan verander je niet substantieel. Kijk, tegenwoordig hebben we substantiële godsdienst. Dat is Rome. Met ingestorte heiligheid. Dan word je substantieel anders, zeggen ze. Maar dat is niet waar, hoor. De gerechtigheid ligt buiten ons. We hebben het opgelezen uit 1 Korinthe 1 vers 30. Maar in Christus Jezus zijt gij rechtvaardig, heilig, volmaakt. Het is alles door het geloof, jawel. Alles door het geloof, jawel. Maar Gods volk hoeft er nog geen zucht aan bij te leggen. Ook niet in het leven der heiligmaking, hoor. Want hij is onze heiligmaking. Heiligmaking, dat is niet iets. Dat is een persoon. Christus is onze heiligmaking. Hij is ook onze gerechtigheid. En tegenwoordig heb je een leer, dan preken ze Christus als de verlosser. En als je nou verlost bent, dan moet je er tegenaan om de heiligheid uit te werken. Maar geliefde, dan zit je midden in het Vaticaan. En dat leven kan God niet behagen. Dat leven kan God, want dat is enkel een leven van goddeloosheid. Weet je wat de grootste goddeloosheid is? Dat zijn vrome zonden. Dat zijn niet vleeselijke lusten, dat zijn vrome zonden. De farizeeërs die stonden anderen in de weg op hun pelgrimsreis naar de eeuwigheid. En ze reisden het land door om jodengenoten te maken. Maar de Heer zegt, al heb je er een voor jullie godsdienst ingewonnen. Dan maak je hem nog twee keer of hoeveel keer erger als een kinderhel, zegt hij. Ik heb al gezegd vanochtend, als Christus geschikt voor je is. En dat is hij. Moet je een hoop zonde hebben. Dan moet je enkel zonde zijn. Van de hoofdschedel tot de voedsel toe. Dan moet je niet iets zonde hebben. Dan moet je niet wat zonde bedreven hebben. Dan moet je enkel zonde zijn. En voor de zulke wil Christus plaatsbekleden zijn. Want hij is te zijner tijd voor mensen die er best doen gestorven. Staat er niet, hè? Hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En dan, als je daarvan nou de toepassing mag ontvangen in je leven. En geliefde kinderen, geliefde jeugd. Dat doet de Heer nog. Denk nooit, kijk, ik kom wel eens godsdienst tegen. Ik heb het ook in de letterlijke lijve ontmoet. En dat is eigenlijk omgekeerd remonstrantisme. Die zeggen, ja, God bekeert geen mensen meer. Dat is God als een luciferdoosje maken. Maar als dat gebeuren mag in je leven, geliefde. Ja, dan denk je, als je in die eerste liefde loopt, we hebben het vanmorgen ook met een paar woorden gezegd. En dan leef je tussen hemel en aarde. En dat is waar, hoor. En dan leef je in de gemeenschap met God. Maar als je dan weer terugvalt, op je benen gezet wordt. Paulus die was opgetrokken tot in de derde hemel. Daar had hij onuitsprekelijke dingen gezien. Hij zegt dat is met geen pen te beschrijven. Dat is met geen mond uit te spreken. En wat gebeurde er toen met Paulus? Toen kreeg hij een slaande engel des duivels. Die hem met vuisten sloeg op dat. Zegt Paulus, ik mij niet zou verheffen. Dus geliefde, als je nou weinig genade mag ontvangen, dat is ook groot. Dan krijg je weinig tegenwicht. Als je nou veel genade mag ontvangen, krijg je veel tegenwicht. Paulus kreeg een slaande duivel. Een vloekende duivel. Maar ze moeten leren, Gods volk moet leren, dat Gods genade, want kijk, daar stelt nou de Heer, daar komt het weer openbaren. Dat is nou de ware heiligmaking. Paulus heeft 3 maal gebeden. Denk erover dat het een last was, hoor. Die slaande duivel. Daar wilde die van verlost, heeft de Heer 3 maal gebeden. Maar heeft de Heer hem van die duivel verlost? Nee. Hij zegt, mijn genade is uw genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daar moest Paulus het mee doen. Met Christus. Nou, dat was meer dan genoeg. Dus Gods volk moet leren dat Gods genade hen genoeg is, ondanks de blijvende stuiptrekkingen van die mens der zonde. Paulus kreeg een kruis, een slaande duivel. Ja, daar hou ik niet van, hè. Maar het kruis breng je naar huis, hoor. Kijk, dat tekent Bunyan zo mooi. In dat boek van de Christenreis naar de eeuwigheid, er was een man die kwam ook bij die dorre doodsjordaan en die nam de boot. En die nam de boot. Was snel over. Maar Gods volk, die moet door het kruis naar huis. Ja. Toen Johannes de Doper in de kerker zat te zuchten, toen liet hij 2 van zijn discipelen, zond hij uit naar de Heer Jezus. Hij zegt, zijt gij het degene die ons verlossen zou of verwachten wij een ander? Denk erover, het wordt beproefd in het leven van de zijnen. Een kruis. Johannes dacht, de Heer gedenkt niet meer aan me. Maar Johannes die heeft er in die kerken moeten leren dat Gods genade hem genoeg was. Voor eeuwig. En daar weet al Gods volk van. Daar weet al Gods volk van. Want ze hebben wat geprobeerd om die zonde te overwinnen. Is er dan geen strijd tegen de zonde, tegen de wereld en de duivel? Jawel. Maar dat is de strijd des geloofs. Dat is de strijd die Christus voert. En gevoerd heeft en overwonnen heeft. Want die strijd, die strijden ze niet als een verliezer, maar als een overwinnaar. Want wij zijn meer dan overwinnaar in hem. Die de wereld overwonnen heeft. Die de duivel overwonnen heeft. En die de dood verslonden heeft tot overwinning. Als dierbaar evangelie. Voor alle die zonde hebben. voor alle die zondig geworden zijn en daarmee tot de rand van de hel genaderd zijn. Waarbij alle vluchtwegen worden afgesneden. Maar kijk, daar heb je het, hè. Dan wordt het waar wat die psalmist zegt in die 116e psalm. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat de dood voorhanden scheen. Daar alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. En dan luidt het vonnis der wet tot de eeuwige vuurput veroordeeld. Waarop de bedroefde het hoofd gewillig buigen. Dan gaat het hoofd op het blok. En dan wordt de ziel het met God eens. Met een schreeuw om genade. Kijk, dat is nou waarachtig, hè. Wanneer gaat een ziel om genade schreeuwen? Als je als een gevonniste op het schavot staat. Eerder niet, hoor. Eerder niet. We proberen mensen in zijn eigen in duizend bochten te brengen. Maar als een ziel werkelijk om genade gaat schreeuwen, dan is die aan het einde van zijn bestaan. Dan zijn er geen vluchtwegjes meer. Dan heb je geen vrome gedachten meer over jezelf. Daar alle hoop mij gans ontviel. Is dat nou een zwartgallig evangelie? Nee, dat is juist een ruim evangelie. Want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Nou, als ze het nou voor goddelozen nog kennen, wie wordt dan eigenlijk uitgesloten? Wie wordt dan eigenlijk uitgesloten? Een mens wil maar niet zijn die die is. Daar zit het op vast. Hij wil niet aanvaarden waartoe die zelf gevallen is. Hij wil God de schuld geven. Hij wil zichzelf rechtvaardigen. Maar voor de zulken die aan het einde van hun bestaan gekomen zijn. En die God toegevallen zijn. Voor de zulke is het evangelie een blijde troost. Namelijk dat Christus te zijner tijd voor de goddelozen gestorven is. Toen ik dat las, toen heb ik voor het eerst mijn naam in de Bijbel gelezen. Piet Goddeloos. Sta je naam ook in de Bijbel geschreven? Heeft Gods woord je wel eens gelezen? En dat Christus hen vrijgemaakt heeft door zijn komst in ons vlees. Hoor je het? Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond, getabernakeld. Het woord is vlees geworden. Christus is gekomen in ons vlees. Dat is het hart van het evangelie. Hij heeft daar gehangen in mijn lichaam. Hij is gekomen in ons vlees, waarin hij met onze zonde de vloek der wet over zich liet gaan, als een vloek de kruisdood gestorven is. Nadat hij Gode gerechtigheid had aangebracht en uitgeroepen heeft, het is volbracht. En Christus heeft met zijn opstanding uit de doden het eeuwige leven voor zijn volk verworven. Ja. En wat wil de apostel zeggen met Gode dienstbaar gemaakt zijnde? Nu vrijgemaakt zijnde van de zonde. Gode dienstbaar gemaakt zijnde. Nou, geliefde, als je nog even terug had, het 16e vers luidt. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten der gehoorzaamheid, dat gij dienstknechten zijt, desgene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Hieruit blijkt dat Paulus te kennen geeft dat Gods kinderen zichzelf niet godendienstbaar gemaakt hebben, maar dat zij godendienstbaar zijn. Gemaakt zijn. Doe je niet zelf, hè? Doe je niet zelf. Paulus wil hiermee beklemtonen dat zij door een daad van de soevereine ontferming Gods dienstbaar of toegeëigend zijn in Christus. Kijk, Gods volk die wordt maar als een vondeling geadopteerd. Hè? Nou, dat weten we allemaal wat dat is. Dat lees je wel eens in de krant. Er is dus een vondeling gevonden. En die is door een of andere familie geadopteerd. Gods volk is geadopteerd. En Paulus, die geeft dus te kennen dat dat een daad is van de vrije, soevereine ontferming Gods. God heeft zijn volk zien liggen, vertreden in hun geboortebloed. Daar lagen ze als een vondeling te sterven. En toen is Christus voorbij gekomen. Want hij gaat door alle landen, geliefde. Christus gaat door alle landen. En toen Christus u voorbij ging, kind van God. Toen zeide hij in uw bloeden, leef. U zegt, gaat zo makkelijk. Ja, dat is bij de mensen onmogelijk. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dus de opgestane levensvorst, geliefde, die is onsterfelijk. En als wij in hem geplant worden, dan zijn we ook onsterfelijk. Gods volk is op twee manieren onsterfelijk. Ze zijn onsterfelijk voordat ze bekeerd worden. Kun je niet sterven. Dat is onmogelijk. En nadat zij in Christus bekeerd zijn geworden, dan zijn ze geestelijk onsterfelijk. Dan zegt de Heer, ik leef en gij zult eeuwig leven. Ik leef omdat ik leef. Dat zegt de Heer tot zijn volk. Dan kan je, ja, dan kan je, zegt, dan kan ik niet meer rekenen. Nee, dan kan ik niet meer rekenen. Hè? Maar dat gaat niet om de vraag of ik een uitverkoren ben. Hè? Maar de zonden moeten er tussenuit. De zonden moeten er tussenuit. En dan worden we Goden dienstbaar gemaakt. He, dan zijn we overgegaan van het koninkrijk van duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Nou, en die koning wil je dienen. Onder zijn banier wil je strijden. Gods volk is altijd niet zo gewillig. He. Dat hebben we vanochtend nog met Jona gezien. Jona zegt, nou, daar heb ik echt geen zin in. Hoor. Nou, echt niet. Hoor. En Jona nam een schip. En hij ging van God, hij verging van Gods weg precies de andere kant op. Tegenwoordig zijn ze allemaal zo gewillig, staan ze in de rij om ambtsdrager te worden. Maar Jona zeg ik bedank ervoor. Daar. En hij pakte een schip. En hij vloot weg van voor het aangezicht des Heren. Nou, weet je wat Spurgeon zegt? Als je nou een roeping hebt ontvangen, moet je er alles aan doen om eruit te blijven. Want dan zal het blijken of het van God is. Dat is ook met de bekering zo, hè? Ja, met de mensen wil me graag bekeerd. Tante Mien uit Den Haag zegt, ja, maar dat doet de Heer nooit. Dat doet de Heer nou nooit, hè? Maar de mens moet toch bekeerd worden, ja. Ja, maar niet volgens zijn eigen idee. Hè? Want de Heer, God bekeert zijn volk op zijn manier. Op zijn goddelijke manier. En dat is altijd dwars tegen je vrome draad in. Maar geliefde, de opgestane levensvorst is onsterfelijk. En als wij in hem geplant worden, dan zijn we en wij met hem leven. En het leven in geloof, dat straks overgaat in aanschouwen. Dat is het eeuwige leven, want dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Christus is ten hemel gevaren en hij is heen gegaan tot de Vader, nadat hij hier op aarde alles volbracht had. Christus is niet maar half-half had hij zijn werk klaar. Nee, dat was tot de laatste druppel is die beker van het lijden geledigd. En tot de laatste titel en jota hebt hij de wet vervuld. Dat was volbracht. Toen zijn wij, toen hij ten hemel gevaren is, toen zijn wij met hem meegegaan. Of beter gezegd, hij heeft ons als zijn bruidschat meegenomen. In de hemelen. En hebben onze wandel reeds door het geloof in de hemel. Maar geliefde, dan kan je eigenlijk ook een toetsen. Dan kan je eigenlijk ook een toetsen. En weet je wie daar nou zo mee in strijd verkeert? Gods ware volk. Want die hebben nog menigmaal vroeten als een mol in deze wereld. Hè? Met je tijdelijke beslommering en noem maar op. En die moeten er altijd nog aan beginnen om zich daarover te schamen. En om de Heere te vrezen. Moet ze altijd nog aan beginnen. Dan zeggen, moet je dat eens vragen. Dan waak in het voor God. Dan zeg je, wanneer ga je nou de Heere vrezen? Ja, dan moet ik nog altijd aan beginnen. Want tot hiertoe heb ik niks anders gedaan als gezondigd. Maar dan hoor je ze wel eens zingen. Dan hoor je ze wel eens roemen in God. Hè? Ik prijs ze. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou misschien. Want de Heer tilt zijn volk er wel eens bovenuit. Hoor. Dan moet je echt niet denken dat het nou allemaal maar een leven is. Met je gezicht naar de grond toe. Echt niet hoor. Echt niet. De Heer geeft je zijn volk wel eens zoveel blijdschap. Dat ze zeggen, nou Heer, neem me nou maar weg. Want het is me beter te sterven dan te leven. Ja, echt waar. Echt waar. Dan wensen ze ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat doet de Heer hoor. Weet je wat Gods volk wel eens gezegd heeft, die bang was om te sterven, die dood, want de dood is de laatste vijand. En toen ze daar op de sterfbed lagen, toen gaf de Heer zoveel van zijn nabijheid, dat ze uitriepen, is dit sterven? Is dit sterven? En geliefde, als je nou nog een onverzoende ziel hebt, dan hou je die dood weer op een afstand houden. Echt. Is niet waar? Dan kijk je wel eens in de dood. En dan vind je dat een verschrikking. Maar als die dood jou aan gaat kijken. Ja, dan moet je genade hebben. Want dan heb je een zakje door de grond van je bestaan. En dat zou toch een wonder wezen, geliefde. Want de Heer moet toch een keertje gelijk krijgen in ons leven. Hè? Moet er toch een keer verliezen. En als dat mag gebeuren aan deze zijde van het graf. Kijk, een mens die wil wel zalig sterven. Dat wou Biljam ook. Die wou de dood is oprecht te sterven. Maar hij wou niet met de volk leven. Dat wou hij niet. Nee hoor. Nou denk ik. Ik zoek mijn leven zelf wel in te richten. Naar wat ik goed vind. Hè? Elke dag. Hè? Hier een beetje daarvan plukken. Daar een beetje van plukken. Hè? God in de mammon dienen. S'ochtends zondags vroom in de kerk zitten. Maar geliefde, wat wij zijn en hoe wij ons hier bevinden, dat is voor Gods volk eigenlijk niet meer aan de orde. Nee. De waarheid in Christus, dat wij goden door hem dienstbaar gemaakt zijn en de duivel ontnomen zijn, daar heb Gods volk hier maar een weinig van begrepen. Wij hebben van de zonde geen verstand hoor. Want als we denken het goede te doen, is dat kwaad. Wij hebben ook van de wet geen verstand. Daarom moest die wet. Zelfs Mozes had van de wet geen verstand. Toen hij dat volk zag zondigen, sloeg hij die wet, die twee stenen tafelen, aan stukken. Toen zegt de Heer, nou zal ik je er nog een stel geven van die stenen tafelen. En die moet je in de ark leggen. Want er is er maar één die met de wet om kan gaan. En dat is Christus, de ark. Hij kon zeggen, de wet is in het binnenst van mijn ingewand. En toen die Betsemite, weet je wel, toen die ark werd weggevoerd door de Filistijnen, Hofni en Pinaas dood, en toen die ark terugkwam, toen waren die Betsemieten, die waren zo nieuwsgierig, die zeggen, nou we willen wel eens in die ark kijken, we willen wel eens kijken hoe die wet er nou uitziet. En er kostte duizenden van die Betsemieten het leven, de Heer sloeg ze met één slag dood. Houd u aan Christus en zijn genade. Hij heeft alleen verstand om zijn volk te leiden en te houden in de rechte weg. Als de Heere dat touw bij zijn volk maar even laat vieren, dan legt Simson bij de Lila. En Jona die bevindt zich in de diepte der zee. De Heer had Jona ook tegen kunnen houden. Dacht je niet? De Heer had Jona ook tegen kunnen houden. Maar hij liet de touw even vieren. En toen wist Jona in die vis en welk touw dat hij vast zat. Dat is genade. Want hij zegt, ik zal u weer in de tempel uw heiligheid zal ik u weer aanschouwen. En dan begon hij in die vis wel weer in genade door het geloof te roemen. In God. Dus dat kan profijtelijk wezen hè? In het leven der genade. Als de Heer dat touw is laat vieren. Dan weet je aan welk touw dat je vast zit. Ja. De fariseërs die houden zelf de touw in handen. Ja. Maar Gods volk moet vastgehouden worden. Want als de Heer me niet vasthoudt, geliefden, dan val ik in elke kuil die er is. Echt waar, hoor. Echt waar. Dan word je gaande blinder, gaande dwazer. Hè? Op die smalle weg des levens. Die weg wordt gaande smaller. Zo scherp is een scheermes. Kan je niet lopen. Daarom, dat is de reden waarom die goede herder dat schaap op zijn schouders neemt. Want hij denkt, ja, als ik dat schaap laat lopen, dan gaat het weer verkeerd. Gaat weer verkeerd. En dan neemt hij dat schaap op zijn schouder. En dan brengt hij hem naar huis. Dan gaat hij tegen zijn discipelen zeggen, het huis mijn vader zijn vele woningen. Dan gaat hij ze rijp maken voor de hemel. Ja, dat is heiligmaking, hè. En heiligmaking, geliefde, was nog heiligmaking. Dan kom je net als die vissen te liggen op het kolenvuur van heiligmaking. Mooi gebraden worden. En hij zegt, daar hou ik niet van. Nee, maar de Heer houdt er wel van. Want zijn volk zal door lijden geheiligd worden. Opdat we zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Dan zijn we met alle begrip van heiligheid des vlees uitgediend en de wereld mag zich er hoog en trots tegen verzetten en de wegen Gods afkeuren en verwerpen. Maar weet je wat Luther zong? Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Kan niemand tegenhouden. Wij zijn Gode dienstbaar gemaakt en hebben daarom met een dienstbaarheid van de wet of duivel niks meer te maken. Hoe heilig dat er ook aan toe mocht gaan. Gods woord zegt, gij zijt vrijgemaakt van de wet. Sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Van alle wettische dienstbaarheid, in welke vorm dan ook, zijn wij vrijgemaakt, want in Gods dienstbaarheid heeft alleen de genade heerschappij. En daarom hebben alle dienstbaar gemaakten zich te buigen in het geloof. Paulus zegt, kijk, Gods volk is niet zodanig vrijgemaakt. Ja, ik ken dat natuurlijk, er zijn twee zijden aan. Op de ene keer zegt Paulus, ik mag alles, ik mag alles, zegt hij. Hij zegt, maar alle dingen stichten niet. Hij zegt, alles is mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. En wat zegt hij aan de andere kant? Hij zegt, ik ben een vrijgelatene des Heren, een gevangene van Christus. Dat is Gode dienstbaar gemaakt zijn. Dat is niet meer je eigen weg bepalen, dat is niet meer je eigen weg uitstippelen, maar dat is een leven in en door Christus. En hun oordeel over goed en kwaad heeft in het Rijk der Genade opgehouden. Opgehouden, ja. Kijk, toen John Barbeton in de vrijheid werd gezet, toen werd hij door zijn vrome vrienden, werd hij gezegd dat hij de wet moest houden. Hij zegt, ze zeggen, nou dat kan me zo niet, hoor. Hij zegt, je hebt je echt vergist, hoor, die Barbeton. En dan moet je juist, als Christus je verlost hebt, dan moet je juist de wet houden. Maar geliefde, in het leven der genade geldt al ons begrip over heiligmaking niet meer. Alle dingen worden geregeld door de reine macht der genade, die heel ons leven koninklijk bestuurt. En in alles in de rechte paden des Heren weet te houden. Dan ga ik nog een stap verder. Dacht je dat toen Simpson bij de Lille lag, dacht je dat God toen gezegd heeft, wat doet hij nou? Ik heb al gezegd, God liet dat touw vieren. Want hij wilde zijn genade verheerlijken. Nou is God geen auteur van de zonde. Dat deed Simpson zelf, hoor. Denk erom, hoor. Toen David in de zonde met Batsheba viel, toen was dat pure ongerechtigheid. Waarom? Omdat het zou klinken, meer dan David is hier. Salomo is geen koning geweest zo wijs als Salomo, zo godvruchtig als Salomo. En toen ging hij het houden met 1000 vrouwen. Waarom? Opdat het zou klinken, meer dan Salomo is hier. Christus, Christus, Christus alleen. En geliefde, dan zegt een apostel, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en God de dienstbaar gemaakt zijnde, heb gij u nu uw vrucht tot heiligmaking. Uw vrucht, hier heb je het, zegt een apostel, in de namen van Christus. Hier heb je de vrucht. U hoeft er niet voor te zorgen. Je hoeft er zelfs geen zaad voor te zaaien. Hier hebt u de vrucht. Want dan had de Heer Jezus gezegd: uw vrucht worden in mij gevonden. En het is reeds genoeg gebleken, geliefde, dat die vrucht niet eerst hoeft te ontkiemen of te groeien. De vrucht is er. En een kind van God heeft haar reeds in zijn bezit. Dat zegt Paulus. Door de inspiratie van de Heilige Geest. En dat hebben we ook opgelezen in 1 Korinthe 1, vers 29, of vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is. Wijsheid van God. Hier heb je hem. Zo heeft u hem ontvangen, als wijsheid bij God. Rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Alle roem is uitgesloten. Opdat het zij, gelijk geschreven is, die roemt, roemen in den Heere. En volk kinders, kinders heren, wat zoek je dan nog vruchten voor te brengen, die in Christus Jezus voldragen zijn? Ze hangen reeds aan de boom. Kijk, je kunt eigenlijk wel beroep op je fijne bevindingen. In het stuk der dankbaarheid en heiligmaking. En u oefent uzelf wellicht dagelijks in het meester worden van uw zonde. En u denkt daarin te vorderen. Behalve dan die paar keer dat er plotseling een boosaardige adder uit uw hart berstte. Wat dan? Hoe dan? Dekt u dan de tafel stilletjes toe en doet u dan weer belijdenis, hè, dat het vandaag weer mislukt is, met de stille hoop dat het morgen weer beter zal gaan? Maar geliefde, zo komt uw bevinding nooit verder, hè, dat, en dan komt het ook nooit tot de oplossing van de vraag: hoe kom ik van mijn zonde af? Want dat mislukt altijd. Dat is tot mislukken gedoemd. Al heb je maar een gedachte, een sprankeltje van een gedachte, dat niet overeenkomt met Gods heilige wet, dan ligt alles weer aan diggelen. Want dan gedenkt de Heer de voorgaande gerechtigheid niet meer. Dus wat dan? Nou, zo hebben uw bevindingen geen meerder waarde als die van een non in een klooster, die dagelijks een serie zelfgestijding ondergaat, net zoals Luther in dat klooster, zonder tot de ware rust te komen. En stel dat u door al die werkheiligheid zodanig zelf ingenomen bent, dat u van alle onrust, dat u van de onrust geen last meer hebt, wat zullen dan al uw bevindingen baten, zo u niet komt tot de waarachtige kennis van Christus? Wat heeft het allemaal voor waarde, gezien uw bevindingen toch niets anders bewijzen dat u van de vrucht van heiligmaking niks afweet? En bij al uw strijden tegen de zonde, dan bent u slechts bezig om uzelf in het leven te houden. Nou, daar weet al Gods volk wel van. Daar weet al Gods volk wel van. Daar zijn ze mee in de dood uitgekomen. En daarom is het zo noodzakelijk, geliefde, dat we onze afkomst nooit zouden vergeten. En daarom stelt God die heilige wet, de geest, die geestelijke bediening van de wet, die blijft altijd staan. Die blijft altijd staan. En als Paulus hier nu zegt dat een kind van God zijn vrucht tot heiligmaking heeft, waardoor hij van de zonde vrijgemaakt is en Goden dienstbaar gemaakt is, dan wil hij daarmee zeggen dat alle arbeid van mensen zijde vruchteloos is. We hebben het aan God over te laten hoe hij ons wil leiden en regeren. Kijk hem ook in handen. Kan je dat ook in handen geven? In zijn handen. Heb je dat nou mogen leren? In uw handen beveel ik mijn geest, mijn leven, mijn doen en laten. Dat is werkelijk het leven, de dankbaarheid. U zegt maar die zonde dan. De zonden zullen over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En die zonden zullen we tot onze laatste snik moeten bewenen. Niet als een offertje, niet als een offertje. Maar opdat we zouden verlangen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Dus wat wij met onze begrippen over heiligmaking tot stand willen brengen, geliefde, dat is louter vijandschap tegen God. En de vrome mens staat met al zijn macht en met van zijn gemaakte vroomheid God tegen. Maar de mens is geheel vleeselijk verkocht onder de zonde, maar hij erkent het niet, omdat hij niet van de zonde vrijgemaakt wil zijn. Wil een vis uit het water gehengeld worden? Nee, nee. Spartelt die van alle kanten tegen. Maar zo wordt Gods volk gevangen in het net des evangelium. En hij wordt uit zijn leefsfeer getrokken, op het droge getrokken. En als een vis op droge getrokken wordt, dan moet hij sterven. En dat is geestelijk nou net het leven, Olie. Dat is geestelijk nou net het leven. Ja. En om dat te erkennen, geliefde, dan moet genade in ons leven verheerlijk zijn. Anders weten we het niet, hoor. Anders weten we het niet. En die vrijmaking der zonde betekent de dood van een heimelijke zucht om door een gebrekkige heiligmaking allerlei vleeselijke inzichten te kunnen doordrijven. Maar degene die waarachtig gelooft en door God dienstbaar gemaakt is en zijn vrucht tot heiligmaking heeft, die heb je, hoor, kinderseren, die heb je. Weet je wat, dat vind ik nou zo heerlijk, hè? Dat het woord niet spreekt van vruchten. Nee, Paulus zegt, Gij hebt uw vrucht. Uw vrucht. Is dat een ding? Is dat wat je kan bezichtigen? Kom ik weer bij 1 Korinthe 1 vers 30. Dat Christus ons geschonken is tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid en heiligmaking, de redenvrucht. Dus Christus is ook onze vrucht? Ja. Het is alles in Christus. En kun je meer dan Christus vruchten voortbrengen? Nee. Mag niet. Mag niet. Mag niks naast Christus gelegd worden. Niet een leven uit de wet. Of wat je erbij verzint. Als je Christus hebt, heb je alles. En die zijn, en dan ben je ook Goden dienstbaar gemaakt. En dan heb je vrucht aan de boom des levens die in het paradijs God staat. Kijk, daar heb je het. Wie is nou de boom des levens die in het paradijs God staat? Dat is Christus. Dat is de boom des levens. En die vrucht is zijn heilig gemaakt zijn. Kijk, dat betekent natuurlijk niet dat een kind van God niet dikwijls in de zonde kan vallen. Als je nou die vrucht van heiligmaking mag bezitten. Want er staan voorbeelden genoeg van in Gods woord. Maar erin leven in die zonde? Nee. Gods kind heeft geen vermaak meer in de zonde, zoals een vis in het water zijn vermaak heeft. Dat is afgelopen. Dat behoort voorgoed tot zijn eertijd. In hoeveel zonden zij ook struikelen, in hoeveel putten ze ook vallen. Simpson had geen vermaak bij Delilah. En wie het anders beweert, die is een leugenaar. Jona, die had geen vermaak op die boot.
naar Tarsis. Wie het anders beweert is een leugenaar.
Het staat zo in het woord, hè. Daar zij struikelen, dan gaat het over Gods volk, in velen. Niet in weinigen, in velen. Goden dienstbaar gemaakt, geeft Gods volk zijn vrucht tot heiligmaking. En het einde, het eeuwige leven. Want die vrucht die gaat over de dood heen, geliefde. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Waarom? Omdat je geplant bent in die levensboom die in het paradijs God staat. Omdat je gegeten hebt van zijn lichaam. En wie van mijn vlees eet, zegt de Heer Jezus, die zal in der eeuwigheid niet sterven. En die mijn bloed drinkt, die zal in der eeuwigheid niet meer dorsten. Dus die vrucht die gaat over de dood heen. De Heer draagt zijn volk door de dood naar het nieuwe Jeruzalem. Naar het huis des vaders, waar vele woningen zijn. En daar heeft elke kamer is gereserveerd. Ik ga heen, zegt de Heer, om uw plaats te bereiden. Hij zegt niet om uw plaats te bereiden. Nee, ik ga heen om u plaats te bereiden. Dus nog nader, hè? Ja. Kijk, hij zegt niet die het einde krijgen of het eeuwige leven zal u geschonken worden. Nee, hij zegt, gij hebt het. Jezus heeft het reeds gezegd dat hij het leven en het licht der wereld is. En die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. Die de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat geschiet al hier in de tijd. Het eeuwige leven neemt als een aanvang aan hier in de tijd. Die de Zoon gelooft, die heeft het leven. En zulk een is op aarde het eeuwige leven reeds deelachtig. Maar niet zodanig alsof het eeuwige leven, alsof dit eeuwige leven in zich omdraagt. Zodat hij niet meer sterven moet, want het sterfelijke moet onsterfelijkheid aan. Maar hij heeft deel aan de weldaden van Christus, zoals die verborgen zijn bij God. Zoals die bewaard zijn in den hemel. En de apostel Johannes zegt, en dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Die op het woord verstandig let, zal het goede vinden. Die op zichzelf let met al zijn doen en laten. En die het daarvan verwacht, die zal de dood vinden. Want het einde van de zelf is de dood. En velen zoeken in te gaan, het wordt ons in Gods woord voorzegd. Velen zoeken in te gaan en die zullen niet kunnen. En dat zijn degenen die het woord Gods ondergeschikt maken aan hun ervaring en hun vertrouwen. Voor de eeuwigheid gronden op hun aandoeningen of op de zogenaamde toeleidende weg, hè, die zo verheerlijkt wordt in onze dagen. Maar geliefde, als je nou op weg bent naar Amsterdam, gaat het dan over de weg of over je doel? Wat zou je dan bedrogen uitkomen als je vertrouwen op die weg gesteld hebt, hè? Maar liefde, er zijn geen zaligmakende voorbereidingen tot de wedergeboorte. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En de ontdekkende werking van de Heilige Geest die aan het gelovende weder vooraf gaat, die behoort niet wezenlijk tot de wedergeboorte. We moeten het Bijbels afschermen. Er is een wettisch werk des geestes om plaats te maken voor de weg, de waarheid en het leven. De wet gaat aan het evangelie vooraf. En als je Christus mag leren kennen, dan heb je iets van die verschrikkingen van de wet en van de heiligheid Gods. Dan heb je aangeboren aangezicht gezien in de spiegel van de wet. Wat moet je anders met Christus doen, als je niet weet dat je verloren ligt voor God? Kijk, een zondaar wordt nooit geschikt voor Christus, dus er zijn geen voorwaarden. Het evangelie is onvoorwaardelijk, maar de mens is voorwaardelijk. De mens stelt allerlei voorwaarden. Wat is dit en wat is dat en zus en zo. Ja. Maar laat al die rommel in je schuur opruimen. Omdat er plaats gemaakt wordt voor de koning der koningen. En dan wil ik eigenlijk gewoon een praktisch voorbeeld. Je kunt de rommel in de schuur opruimen omdat er voor een nieuwe auto plaats gemaakt moet worden. Maar die opgeruimde plaats is zelf niet, dat is zelfs geen onderdeel van die nieuwe auto. Wel, tegenwoordig, dan zijn ze al zalig met de ontdekking. Maar als je de schuur opgeruimd hebt, kun je dan zeggen van nou, die opgeruimde plek, dat is de auto. Kun je dat zeggen? Dat is toch dwaas? Die opgeruimde plek heeft met die nieuwe auto zelfs niks te maken. Die auto kan echter niet in de schuur staan als er geen plaats voor gemaakt is. Dat is duidelijk. Dus het is absoluut noodzakelijk dat we aan onze diepe val een hemelhoge schuld ontdekt worden. Om Christus welkom te kunnen heten in de beestenstal van ons hart. Kijk, als je nou ontledig mag zijn. Dat betekent niet dat je dan een heilig vat bent. Nee, echt niet. Want wat is nou een lege schuur zonder die nieuwe auto? Nog niks waard. Als de Heer Jezus tegen Thomas zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan is er geen weg voor de weg. Tegenwoordig leren ze allemaal een weg voor de weg. Maar er is geen weg, er is maar één weg, dat is Christus. Hij is ook de deur, hij is ook de enge poort. En hij is ook de smalle weg. Hij is ook de vrucht. Hij is mijn gerechtigheid, mijn heiligheid. Hij is mijn verstand, mijn geloof. U zegt, valt er dan voor de gelovigen dan niks meer te doen? Jawel. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Is je dat te goedkoop? Kijk, straks zal het in de hemel. Dan gaan ze allemaal van zich afwijzen. Elk kind van God ontvangt de kroon der overwinning. Niet om hem op te zetten. Maar om hem te werpen aan de voeten van het lam. En van zich af te wijzen door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Amen. Heren, we hebben er maar weer over gestameld en gestotterd. Want de zaligheid die er in Christus is, Paulus zegt, kan geen pen beschrijven, kan geen mond uitdrukken. Maar Heren, mocht gij ons onderwijzen en mocht gij ons ontdekken, afsnijden van die bedorven stam waarop we zo hooglijk roemen van nature. En mochten we ingeënt worden in die ene boom der gerechtigheid die in het paradijs God staat, om als een dwaas om Christus wil door dit leven te gaan, om goed van u te spreken, de mens te verdoemen en om Christus te verheerlijken. O lieve Heren, dan heb gij gezegd, al waar het woord recht gesneden wordt, dan zal ik ermee doen wat mij behaagt. Het heb je zelf gezegd. En ze zullen komen, het heb God gezegd. Uit alle naties en windstreken der aarde. Ze zullen komen door goddelijk licht geleid. Heren, mochten er hier vanavond nog zitten, door goddelijk licht geleid. Tot Christus geleid. Wat zou er groot wezen, lieve Heren. Al was het maar een klein kind. Want als u meer waard, is heel de wereld bij elkaar. Uitverkoren en dieper. Lieve Heren, bederf ons toch voor deze wereld, dat we in deze wereld mochten staan door de nuchterheid des geloofs in Christus, maar dat we niet meer van de wereld zijn zouden. En als we ons als wereld moeten inleven, dan hebben we ook geen excuus. Want omdat gij laat prediken dat gij al zo lief de wereld gehad hebt. O lieve heren, tegen zulke liefde houden we het niet meer uit. We houden het niet meer uit. En mocht dat toepassing geweest zijn of worden, opdat we met Petrus naar buiten zouden gaan, buiten de lege plaats, om zijn smaadheid te dragen. Gedenk ons, als we de week weer ingaan, gedenk ons in het op en over de wegen, over de gevaarvolle wegen, die zo vol met sneeuw liggen, o Heere, wees ons een God van nabij en niet van verre. Maar dat alleen in de vergeving van al onze misdaden, voor en na ontvangen genade. We smeken het u om Jezus wil. Amen. Geliefde, laat ons nog zingen van de 29e psalm. Psalm 29. En daarvan het eerste en derde zangvers. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij, alle de eer. Amen.